Welkom bij de podcast met Annemarij in gesprek. Ik ben Annemarij Merrotijn, loopbaancoach, en in deze podcast ga ik in gesprek met mensen zoals jij en ik over de wendingen in hun loopbaan. Bijzondere loopbaanverhalen die jou kunnen inspireren in jouw zoektocht naar meer plezier in je werk, een nieuwe baan of misschien een betere balans tussen werk en privé. Welkom Trudy, zal ik dan meteen zeggen. De titel vandaag is van projectmanager vertalen naar leerkracht in het basisonderwijs. Nou, hartstikke mooi. Wij kennen elkaar van de Hermitage Amsterdam, mm-hmm. Daar hebben we allebei gewerkt. Maar de aanleiding dat jij hier aan tafel zit is jouw LinkedIn bericht. Ja. Ik was meteen gegrepen waarin je dus schreef van gewoon nou bloed, zweet en tranen. En je hebt 2 jaar hard gewerkt en nou zelfs twijfels gehad. Maar nu ben je dan cum laude geslaagd en ben je dus leerkracht in het basisonderwijs. Van harte gefeliciteerd nogmaals.
Dankjewel.
Maar daar zijn we natuurlijk heel erg nieuwsgierig naar, want deze hele podcast gaat over de switches. Dus eigenlijk heb ik maar 1 vraag. Van hoe heb je dat gedaan? Nou ja, brand los. Wat waren de bloed, zweet en tranen? Vertel, hoe was het?
Ja, grote vraag meteen. Ja. Ja, ik werkte dus inderdaad als projectmanager bij een vertaalbureau. En ja, er gebeurde daar van alles. Waardoor ik op een gegeven moment eigenlijk gewoon heel ongelukkig was in die functie. En ja, dit klinkt heel zwevig, maar op een gegeven moment zat ik achter de computer en zat ik een realisatie. En ik dacht, ik moet nog zo lang werken. Waarom doe ik mezelf dit aan om werk te doen waar ik echt gewoon geen geluk en energie uithaal. En toen heb ik iets kunnen regelen waardoor ik daar uit dienst kon treden, in de WW kon gaan. En toen had ik tijd om na te denken over wat ik wilde.
Dus je hebt alles on hold gezet zonder vervolgende plannen?
Ja.
Van nou ga ik eens eventjes goed nadenken.
Ja, wel een beetje met het idee in mijn achterhoofd dat ik richting het onderwijs wilde gaan. En
hoe kwam je dan op dat idee?
Ja, ik had wel in de jaren daarvoor hier en daar een les gegeven. En ik dacht altijd wel dat onderwijs me zou liggen. Maar op de middelbare school zeiden ze altijd al, ja, Trudy die wordt later juf. En ik ben heel eigenwijs. Dus ik dacht, nou, dan word ik dus geen juf. Want dat ga ik natuurlijk niet doen wat jullie zeggen.
Mm-hmm.
Maar goed, hè? Nu, decennia later, kom ik toch tot het inzicht dat het misschien iets voor mij zou zijn. En in Amsterdam heb je best wel leuke organisatie waar je een soort snuffelstage kan doen om te kijken of het echt iets voor jou is, ook het onderwijs.
Ja, dus want waarom zeiden die mensen dat, denk jij?
Ja, goede vraag. Ik denk omdat ik wel van nature heel zorgzaam ben. En ik heb, dat zie ik nu ook op school, ik denk dat ik best wel goed in staat ben om mensen snel op hun gemak te stellen. En kinderen voelen zich nu ook best wel snel veilig bij mij. Ik merk dat kinderen snel dingen delen. En ik, ja, misschien zat dat er op de basisschool en op de middelbare school ook al in.
Ja, ja. Maar goed, ik onderbrak jou. Je was aan het vertellen.
En toen ben ik dus die crash course, zo heet dat, ben ik gaan doen. Mm-hmm. Ging ik 1,5 week op een school meelopen. Ik mocht meekijken in een klas, observeren. Je kreeg ook al een beetje les over hoe geef je een les, hoe krijg je de aandacht van kinderen. En ik vond het de allereerste dag echt verschrikkelijk. Ik dacht, daar ben ik aan begonnen. Het was een hele grote school, gewoon niet mijn plek. Maar
En wat was er allemaal nog meer verschrikkelijk?
Ja, ik weet nog wel, ik liep in de gang, botste een kind tegen me op. En die jongen die zei geen sorry tegen mij. En dacht ik, nou, wat onbeschoft dat je niet eens even sorry tegen een volwassene zegt. En er ging een beetje een gek sfeertje onder het personeel. Dus toen dacht ik, oh, is dit onderwijs? Ik moet er even over nadenken.
Ja.
Maar gedurende de week dacht ik toch wel, ja, dit is wel echt heel leuk. En ik moest dan ook gelijk zelf een les geven. En die werd dan beoordeeld door een assessor. Alles ging mis wat mis kon gaan. Maar toch zag ze iets in mij waarvan ze dacht, dit kan jij. Jij moet dit doorzetten.
Mm-hmm. En wat was er dan toch leuk? Want alles gaat mis wat er mis kon gaan.
Ja.
Maar je geeft wel aan van, gedurende die week zag je in, dit is toch wel echt heel leuk.
Ja, wat ik heel leuk vond was, ja, dat je gewoon echt iets overbrengt aan kinderen. Maar en ook dat je best wel snel een band opbouwt met kinderen. En dat vond en vind ik nog steeds heel erg leuk. Dat je zo'n... En had ik me nooit van tevoren gerealiseerd, maar je speelt zo'n grote rol in het leven van die kinderen. Want je spendeert zoveel uur per week met ze. En dat vind ik echt nog steeds heel bijzonder. Dat wat jij zegt heeft ook echt invloed op ze.
Ja.
En ja, het is ook wel een grote verantwoordelijkheid eigenlijk.
Zeker. Ja. En wat ging er allemaal mis?
Nou, bijvoorbeeld... Dit zijn
ze
van die valkuilen. Nou, ik heb uiteindelijk wel een les gegeven, maar ik ging veel te veel in op details. Dus er was één kind zijn potlood kwijt en toen ging ik helpen met zoeken, waardoor natuurlijk de chaos al ontstond. En één kind wilde water, toen wilden ineens 10 kinderen water. Gewoon van die kleine dingetjes waarmee ze je uitproberen. En ik wist nog niet dat je dan gewoon moet zeggen nee. Na de les mag je water pakken, niet nu. Dus ja, er stond een rij bij de kraan, er stond een rij bij de automatische puntenslijper. En achteraf, nu kan ik er echt om lachen, maar daarna moest ik echt huilen. Want ik dacht, ik heb helemaal niet kunnen laten zien wie ik ben en wat ik wil. En,
maar daar heb je goede feedback en goede sturing op gekregen.
En daarna ben ik dan 3 maanden stage gaan lopen op de school waar ik nu nog steeds werk. En dat is dan, doe je 4 dagen per week, loop je echt mee in een klas met het idee dat je steeds meer zelf ook lessen gaat geven. En dan komt er ook elke 2 weken een coach langs. En die gaat jou echt begeleiden met ook het idee... je moet een geschiktheidsonderzoek doen als zijinstromer. Want je moet echt, tussen aanhalingstekens, toegelaten worden tot de PABO. En zij stomen je echt klaar in die 3 maanden... om dat geschiktheidsonderzoek te halen.
En dat is ook echt met de intentie dat jij bij die school blijft, zeg maar. Is dat een beetje zoals
het werkt? Ja, je mag wel wisselen. Dus mensen wisselen ook wel na die stage. Maar eigenlijk haalt zo'n school jou natuurlijk binnen met die stage... in de hoop van dat je ook dat zij een stroomtraject op die school doet. Want dat het een soort lange termijn investering wordt voor een school.
Ja.
Ja. En ik ben er nog steeds.
Ja, dus. Ja. Dus na die 3 maanden begint dan de opleiding?
Precies. Dus dan ga je... in mijn geval, ik ging dan 3 dagen per week meteen voor de klas staan. Waarvan 1 dag echt dubbel met mijn duo-leerkracht en 2 dagen alleen. En dan 1 dag per week naar de PABO. En dan op de 5e dag was mijn studiedag, dus dan...
Thuis.
Dus dingen voor stof de PABO voorbereiden of voor school voorbereiden. En dat dan 2 jaar lang.
Ja. Ja. En dan met echt een klasje met andere zij-instromers. Of zie ik dat verkeerd?
PABO, op de PABO zit je echt met andere zij-instromers. Wat heel fijn is, het is echt goed. Lotgenotengroep.
Ja, exact.
Ja, want je wordt gewoon in het diepe gegooid. Een soort achtbaan en dan is het heel fijn dat je met mensen ervaringen kan uitwisselen. En dat je dan hoort, ik ben niet alleen hierin. Mm-hmm.
Ja, precies. En dat je misschien zelfs nu nog, weet ik niet, elkaar kan vinden, bellen, sparren.
Ja.
Goh, hoe doe jij dat?
Ja, ik heb een hele goede vriend gemaakt op de PABO. En die spreek ik nu heel vaak nog steeds. En met een paar andere vrouwen hebben we een boekenclub opgericht.
Oh, geweldig.
Dus dat vind ik wel leuk, dat je dan contact blijft houden. Ja. Wel in een andere vorm, maar...
Ja, maar elkaar dan toch een beetje blijft volgen, zeg maar.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja,
en nu ben je dus echt gediplomeerd.
Ja.
En je hebt al als gediplomeerd leerkracht voor de klas gestaan? Of gaat dat nu beginnen, na de zomer?
Je staat dus als zij-instromer echt al voor de klas.
Ja.
En je krijgt het idee, je krijgt een soort tijdelijke vrijstelling, waardoor je nog geen bevoegdheid hoeft te hebben. Maar je bent dus wel echt zelfstandig voor de klas. Maar nu ben ik dus officieel. Ik mijn diploma. En nu krijg ik dus ook echt mijn
volwaardige
eigen klas.
Oh, spannend.
Heel spannend.
En dat begint dus straks?
Ja, over 1,5 week.
Oh.
Ja. Ja, ik vind het spannend, maar ik heb er ook heel veel zin in.
Heb je enig idee over de klas?
Ja, het wordt een bovenbouwklas. Dus ik werk op een Montessori-school, dus tussen 6, 7 en 8 door elkaar. En een paar weken voor de vakantie hadden we een soort kennismakingsuurtje. Dus ik heb de samenstelling zoals die na de zomervakantie is al gezien. En volgens mij is het een hele leuke, positieve en energieke klas. Dus,
oh, spannend. Ja. Spannend. En op die school zijn er waarschijnlijk wel meer zij-instromers die niet 1, 2, 3 in jouwzelfde jaar of klas gezeten, maar die al... misschien net een jaartje eerder.
Ja, toevallig wel.
Ken je
wel
diegene ook? Geeft dat een beetje een bonding?
Ja, er werken een paar mensen bij mij op school die ook het zij-instroomtraject hebben gedaan. Die waren iets eerder klaar dan ik, een jaar of een half jaar. En dat was wel fijn. En dan kon ik ja, hoe zeg je dat? Soms als ik dan iets tegen iets aanliep, dan vond ik het heel fijn om van hun terug te horen. Oh, daar ben ik ook tegen aangelopen. Dus dat je eigenlijk een beetje door hetzelfde proces heen gaat.
Ja, ja, en, precies. Dus ja. Daarin kan je hun ook vinden. Dus dat is wel heel fijn.
Ja, maar sowieso is mijn school best wel van teamgericht organiseren. Dus alles gaat best wel... Je voelt je niet zo alleen in je klas. Het is best wel met elkaar dingen afstemmen. En je kan bij iedereen aankloppen voor hulp. En van luisterend oor.
Ja.
Dus dat is fijn.
Nou, zit ik te denken... Hier zitten wij dan aan die keukentafel te praten over onderwijs. En voorheen zaten we aan de tafel in de Hermitage Amsterdam. Ja. Spraken we over hele andere dingen.
Hele andere onderwerpen.
Spraken we over events en dat soort zaken. Maar toch zie je daar... daar heb je natuurlijk ook werkervaring op gedaan. Mm-hmm. Zie je daar bruggetjes? Of van, goh, wat ik daar geleerd heb, kan ik eigenlijk nu ook best wel goed gebruiken?
Ja, want daar was ik natuurlijk ook wel veel bezig met... Nou, ja, eigenlijk een beetje zo door al mijn banen heen... is de rode draad wel een beetje die organisatieskills. Dus daar heb ik nu nog steeds wel veel profijt van. Ja. En de mensen op de PABO hebben daar de afgelopen 2 jaar ook veel profijt van gehad.
Vertel.
Want ik hou heel erg van to-do-lijstjes maken. Mm-hmm. En dat heeft me ook een beetje zo... er doorheen gesleept. Mm-hmm. Dus ik maakte elke week een lijstje met het huiswerk en dat deelde ik dan met mijn medestudenten. En ik merk op school dat dat ook nog steeds van toepassing komt.
Die structuur.
Dus die structuur.
Planning.
Precies. Ja, lijstjes maken, dingen afvinken. Dat overzicht houden.
Ja.
Dus, ja, dat is wat ik bij de Hermitage ook wel heb geleerd.
Ja. Ja, jouw rol daar was coördinator publiekzaken, als ik het goed heb.
Ja, klopt. Ja,
ja. Precies.
Oh, ja, dat was ook wel een beetje... Ja, je had van alles wat. Dus je was wel echt zo'n spin in het web. En dat was bij als projectmanager ook. Je stond altijd tussen verschillende partijen in. En dat moest je allemaal coördineren. En dat heb je nu eigenlijk weer in het onderwijs.
Ja. Dat is heel mooi. Want vaak is het zo... Als mensen een switch maken... Dat de buitenwereld reageert met van... Goh, maar hoe dan?
Ja.
Weet je wel? Jij bent toch helemaal niet... Maar dit geeft weer heel goed aan... Dat je die ervaring goed kan gebruiken. Dat
precies.
Het nooit allemaal helemaal weggegooid is.
Ja,
hè?
Nee. Ja, en dat zie je ook wel... Als zij instromen, neem je natuurlijk gewoon... eerder ervaring mee. En dat is het verschil met iemand die meteen naar de middelbare school... het PABO gaat doen. Ik heb misschien een net iets andere manier van denken. Of ik heb andere ervaringen opgedaan, waardoor ik...
waardevol.
Ja, waardoor ik andere of nieuwe inzichten meebreng. En dus ik denk misschien... Ik vind het ook niet erg dat ik niet meteen na de middelbare school... juf
ben
geworden.
Nee, goed. Dat heeft wel waarde inderdaad.
Ja.
In jouw berichtje op LinkedIn schreef je ook op een gegeven moment... dat je op een x-moment heel erg twijfelde. Waar ben ik aan begonnen?
Ja.
Is dat de twijfel die we eerder in het gesprek besproken hebben... in die eerste week? Of kwam er gaandeweg het traject ook deed daarvan... Oh my god.
Ja, ik heb wel een paar keer gehad. Maar dat komt vooral... Het is echt zo'n snelkookpan, dat zij in stromen.
Mm-hmm.
En je bent heel erg bezig met... Ik moet steeds beter worden. Ik moet mezelf ontwikkelen. En ik moet groei zien. En dan soms heb je... Zo gaat dat nu eenmaal met groei. Soms stagneer je. Of dan ga je juist weer eventjes door een dal heen. En dan dat soort momenten had ik wel dat ik dacht... Oh, gaat dit wel goed komen? Moet ik dit wel doen? En dan ben je daar zo op gefocust. En wat ik vooral merkte is... Ik vergat dan om het ook gewoon leuk te vinden.
Ja,
en dan moest
je
even... Soms moest ik dan even een stapje terug doen. En dan denk ik, oké, het is ook leuk.
Ja.
En focus je op de kleine momenten die wel goed gaan. En
de
dingen met kinderen die heel leuk zijn... waar je echt een glimlach van op je gezicht krijgt.
En had je dan ook een beetje steun aan zo'n leerkracht... die je assisteerde of die met jou gelijk opging? Kon je die bereiken op dat moment?
Ja,
zeg maar?
Zeker. Ja. En ook de directie op school was altijd heel
goed.
Behulpzaam. En stond overal... ze had altijd een open deur als je eventjes... Iets met ze wilde bespreken.
Ja.
En ik merkte ook wel verschil met eerste jaar en tweede jaar. In het tweede jaar had ik dan ietsje meer ervaring al. En dan voel je ook wat minder overvallen door momenten.
Mm-hmm.
En dan kan je iets meer plezier hebben en iets loslaten ook.
Ja. Ja, mooi.
Ja.
Ja, want het is natuurlijk... Vaak staren we ons blind op het eindresultaat.
Mm-hmm.
Hè? Je maakt een switch, je begint daar en dan en dit is het einde. Tada! Zoals
precies.
Nu ook. Cum laude, la. Maar ondertussen heb je een hele reis gemaakt eigenlijk.
Ja,
hè?
En daar moest ik ook wel aan wennen in het onderwijs. Want normaal als je een baan krijgt, dan is het... Nou, hier, je hebt een inwerkperiode van 3 maanden. En na die 3 maanden weet je alle ins en outs wel. En ik weet nog wel dat een van mijn directeuren zei, om een goede leerkracht te worden, dat duurt gewoon zeker 3 jaar. Dus dat heb ik ook steeds dan in mijn achterhoofd gehouden van, oké, ik ben er nog niet. Ja. Het duurt gewoon nog een paar jaar voordat ik kan denken, nu ben ik de leerkracht die ik wil zijn.
Ja.
En dat was ook wel even een andere mindset.
Ja. Mooi, en een mooi termijn, 3 jaar. Ja. Tegelijkertijd denk ik ook van, goh, weet je, een leven lang leren, we blijven ons altijd ontwikkelen.
Ja, ik heb daar geen bezwaar tegen.
Nee, precies. Dus, maar mooi dat je dat wat meer tijd. Daar zit natuurlijk ook een sleutel, zeg maar. Ja, ja. Ik heb natuurlijk heel braaf naar jouw cv gekeken. Mm-hmm. We kunnen je hele cv doornemen, maar dat gaan we niet doen.
Een hele eclectisch cv.
Maar wat mij wel opviel, dat jij crepmobielverkoopmedewerker. Ja. Ben je nog steeds een crepmobielverkoopmedewerker?
Nou, ik heb afgelopen weekend op Lowlands 4 dagen lang crepes verkocht. Ja.
Echt waar?
Ja, nou. Ja, dat was ooit mijn bijbaantje. Want ik ben natuurlijk bij de Hermitage ook als student begonnen. En, en dat combineerde ik dus met crepes bakken en verkopen.
Mm-hmm.
En nu, echt misschien 2 of 3 keer per jaar help ik ze nog.
Oh, geweldig.
Ja, dus Lowlands is een soort jaarlijkse traditie.
Oh, geweldig.
Een soort reunie van allemaal mensen die al lang grote mensenbanen hebben en dan toch een weekend daar komen werken. Dus ja, ik stond daar.
En hoe
daar.
Ziet dat er dan uit? En dan is er zo'n
Franse Citroën, zo'n oud busje. En dan van die bakplaten. En de baas is ook echt zo'n Fransman.
Oh, geweldig.
En dan gaan we ze verkopen daar.
En dan sta je dan het hele Lowlands, dat is hoeveel dagen?
4 dagen.
4 dagen
ik geweest. Ja.
Met een tentje.
Ja. En elk jaar denk ik, dit wordt het laatste keer. Ik word hier te oud voor.
Dat stiekem toch heel leuk.
En dan stiekem ga ik toch elk jaar weer. Ja.
Maar hij zal wel op meerdere plekken.
Ja, in de zomer doet hij veel festivals. Dus ik heb bijvoorbeeld ook een dagje op North Sea Jazz Festival gewerkt.
Joh, wat grappig.
Ja, maar hij doet heel veel en op allemaal markten in Amsterdam.
Ja.
Ja.
Nou, en laat jij nou net in het onderwijs zitten met 6 weken zomervakantie.
Ja.
Dat is een goede match.
Het is maar 5. Dus
het is maar 5? is dat veranderd dan?
Nee, de laatste week is de nulweek. Dus dan ga
dan
je klas inrichten. Precies, heb je studiedagen. Ja.
Ah, ja. Ja, maar goed.
Maar goed, alsnog, ik hoef niet te klagen. 5 weken is ook lekker.
Ja. Ja, en dan heb je nog de andere vakanties, maar dan is die, ik weet niet of die dan of er dan voldoende tijd is om die crepmobiel op te pakken.
Nee, ik doe het ook niet te veel.
Nee.
Ook,
nee, het is gewoon leuk voor in de zomer.
Ja, precies.
Ja, grappig. Ja, en dan wat ik meestal ook wel vraag is van, goh, als je zo terugkijkt naar je cv en je werkende leven, wie is voor jou een inspiratiebron geweest? Of iemand in je familie, niet je ouders, maar iemand wat verder. Of misschien wel iemand uit je werkende kring of vrienden? Of...
Ja, die vraag had je natuurlijk ook al opgestuurd. En ik dacht, ik vind dat altijd een hele moeilijke vraag. Maar ik dacht, als ik het een beetje breder trek en niet alleen maar werkgerelateerd, dan ik vroeger... En nu nog steeds wel, was mijn tante echt mijn grote voorbeeld.
Oh, mooi.
Want zij, in mijn ogen, was en is zij echt zo'n zelfstandige, onafhankelijke vrouw die gewoon haar eigen plan trekt en niet doet wat de maatschappij van haar verwacht.
Mm-hmm.
En ik zie mezelf ook nu wel als zo'n persoon. En ik denk dat ik dat wel ook bij haar heb afgekeken. En zij is ook altijd een beetje zo geswitcht in haar carrières.
Mm-hmm.
Ja, ze heeft ook allemaal uiteenlopende banen gehad. En ook binnen waar ze nu werkt, heeft ze ook niet maar 1 functie die ze bekleedt. Dus ik zie mezelf daar wel een beetje in terug.
Ja, een beetje vrij in het gaan en staan. Waar je,
precies.
En wel je hart volgen.
Ja, precies.
Daarin.
En ook, zij heeft bijvoorbeeld ook op latere leeftijd is ze nog psychologie gaan studeren. Dus ook niet.
En wat is latere leeftijd?
Help. Dadelijk ga ik dingen verzinnen.
Ongeveer. Om en erbij.
Nou, boven de 40.
Oh ja.
Ruim.
Ja.
Voordat ik er beledig.
Want jij bent nog jong. Of heb ik jou gewoon jong in mijn gedachten?
Ik ben 38.
Ja, jij bent een kippie. Ja.
Ik ben een kippie.
Ja, precies. Oh, mooi. Nou ja, goed. Dat is zo iemand is altijd leuk.
Ja.
hè, als kind heb je natuurlijk haar gevolgd een beetje. Ja. En het is in je hoofd een beetje genesteld.
Ja, ja, en ik was ook haar oudste nichtje. Dus we hadden ook altijd een eerste nichtje. Dus dat was ook wel zo'n bijzondere band. En ja. Ik ben ook wel eens een paar weken bij haar blijven logeren in de zomer. En...
Want ze komt niet uit deze omgeving?
Ze woont in Hoofddorp nu.
Oh, dus, ja. Want kom jij eigenlijk uit deze omgeving? Dat weet ik helemaal
nee,
niet.
Nee, ik kom uit Schoonhoven, in de buurt van Gouda.
Oh, dan wordt hier de technicus wordt wakker.
Ja, ik zie grote ogen.
Ja, wil je wat inbrengen? Nee.
Na afloop.
Oh, wat grappig. Ja. Nou, ik pak even mijn brilletje erbij om even te kijken wat ik nog heb willen... Nou ja, je hebt al wel een beetje aangegeven, maar misschien kan je er toch nog wat meer over vertellen over mm-hmm. welke eigenschap belangrijk is voor hetgeen je nu doet met onderwijs. Ik vraag het omdat natuurlijk de sector onderwijs een sector is waar nog steeds om mensen staan te springen. En daarom ja. is dit verhaal zo mooi van ja. jou, dat je goed aangegeven hebt hoe het bij jou gegaan is. Dus ja, ja wat is een belangrijke eigenschap? Of wat heb, ja, zeg jij maar.
Ja, ik vind dat wel een goede vraag. Want we hebben hier ook veel gesprekken over. En ik denk ook dat mensen best vaak een verkeerd beeld hebben van wat het nu is mm-hmm. om voor de klas te staan. En je hebt ook een boek nu van de NRC-journalist Wie wil er voor de klas?
Okay.
En dat is echt een aanrader, ook voor mensen die niet in het onderwijs werken. En wat zij ook zegt is... Eigenlijk ben je het grootste deel van de dag helemaal niet bezig met lesstof overdragen. Je bent veel meer bezig ook met... alles eromheen. Dus met de band die je hebt met kinderen. Je bent bezig met conflicten oplossen. Met relaties opbouwen. Niet alleen met tussen jou en kind, maar ook tussen kinderen onderling. Dus zoveel gaande wat helemaal niet met lesstof te maken heeft. Maar eigenlijk meer ja, soort mm-hmm. levenslessen.
Ja, ja.
En dat vind ik dat onderwijs juist ook heel leuk maakt. Het mm-hmm. gaat niet alleen maar om een methode, boek volgen en... een les afdraaien.
Ja.
Wat ik denk... Nou, je moet wel geduldig zijn. Zorgzaam. Ook humor hebben.
Dat is ook belangrijk.
Ja, maar wel oprechte humor. Want kinderen, ja, als je grappen gaat maken... die heel geforceerd zijn, dan...
trappen ze daar meteen.
Prikken ze daar zo doorheen. Ja, en ik denk ook wel... ik hou niet zo van het woord passie, maar ik ga toch... maar gebruik. Je moet wel echt gewoon passie hebben. Je moet het willen dat die kinderen dingen leren en dat ze het beste uit zichzelf halen en dat jij daar ook dan een bijdrage aan kan leveren. En dat geeft ook heel veel voldoening om dat terug te zien in een klas.
Mooi, mooi. En wat ook wel vaak te sprake komt is natuurlijk, je hebt ook te maken met de ouders.
Ja.
Dat niet altijd eenvoudig is.
Nee.
Heb je dat ervaren of zeg je, wat is jouw idee daarover?
Ja, maar dat is denk ik wel iets wat ook bij mij persoonlijk ligt. Ik kan best wel confrontatievermijdend zijn.
Mm-hmm.
En met ouders kan dat niet, want je moet gewoon het gesprek aangaan.
Ja.
En dat is wel een persoonlijk leerpunt ook voor mij, dat ik me niet uit het veld moet laten slaan als ouders heftig reageren bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Wat ook werkt is denk ik niet alleen maar ouders aanspreken als het niet goed gaat, maar juist als het ook als het wel goed gaat. Of,
mm-hmm.
of gewoon om even een praatje te maken
hoe het
gaat. En ik merk dat dat wel echt verschil maakt.
Ja, uiteindelijk hebben jullie allemaal hetzelfde belang.
Precies.
Het belang dat het goed gaat met
precies,
dat kind.
Precies, en dat is gewoon ook goed om in je achterhoofd te houden. Ja. Uiteindelijk wil iedereen het beste voor dat kind, maar... de weg daar naartoe is niet in iedereens hoofd hetzelfde. En daarin moet je op één lijn zien te komen. En ook dat je ouders echt meegeeft van... ik sta aan jouw kant en ik ben niet tegen jou.
Mm-hmm.
Maar ik heb wel momenten gehad de afgelopen 2 jaar... dat ik dacht, dit vind ik wel een beetje spannend.
Ja, en dat is natuurlijk in het basisonderwijs meer misschien wel dan... in het middelbare onderwijs. Dat is even een aanname, denk ik.
Ja, ik denk het. Ja, want mijn zusje die geeft les op een middelbare school. En die vertelt wel inderdaad dat bij haar het oudercontact veel minder is. Want kinderen komen natuurlijk alleen naar school, gaan alleen naar huis. Dus je hebt veel minder van die contactmomenten.
Ja.
En ik stond hiervoor bij de kleuters. En daar, de ouders komen altijd ze halen en brengen. Dus is het veel makkelijker om eventjes ze aan te spreken. Ja. Of om mij even te vragen, hey, hoe gaat het? Of hoe was de vakantie?
Ja.
Ja, dan moet je wel zoeken naar momenten, denk ik.
En in middelbare school onderwijs, is dat iets waar je ook een beetje over nadenkt? Van, goh,
ja, soms wel. Maar
als vervolg?
Dit is wel een aanname. Ik denk dat het in Amsterdam wel pittig kan zijn om voor een middelbare schoolklas te staan. Dus ik denk dat ik eerst nog even lekker wat ervaring opdoen op deze school.
Ja.
Ja, kijk, mijn probleem is ook dat ik heel veel dingen leuk vind. Dus ik zou bijvoorbeeld speciaal onderwijs is iets wat ik ook wel aantrekkelijk vind. Maar
ja,
ik wil eerst nu gewoon op deze school groeien en een goede docent worden.
Ja. Nou, de meerwaarde bij speciaal onderwijs, zoals ik het zelf ervaren heb met een van mijn kinderen, is inderdaad de kleinere klassen en het directe contact. Ja. Ongelooflijke begeleiding. Ja. Echt fantastisch was dat.
Ja, ja, dat daar is, zijn de tekorten natuurlijk nog groter nog dan in het regulier onderwijs.
Ja, kan ik me voorstellen. Ja, ja. Ik word een beetje... Nee? Oh, ik zit tegen... Moet ik gaan afronden? Waar zitten we in de tijd, technicus? Doodse stil.
25
minuten. Oh, nou, we zitten toch al redelijk aan het half uur.
Ja.
Ja, nou ja, goed. We hebben het al over eigenschap gehad. Dat is al een beetje... daar gaan we al een beetje richting van gewoon advies.
Ja.
Dat is toch ook wel een leuke, inderdaad. Wat voor een tip of advies zou je hebben voor iemand die overweegt om dat onderwijs in te gaan?
Doe het. Ja, dat is heel kort. Ja.
Waar begin je? Heel simpel, stap je op een school af, inderdaad.
Ja, je hebt wel verschillende manieren, maar... bij mij in die PABO-groep waren er inderdaad mensen... Nou, dat waren dan bijvoorbeeld vooral mensen die kinderen hebben. En dan konden ze bijvoorbeeld een dagje op de school meekijken waar hun kinderen ook op school zitten. Maar wat ik heb gedaan binnen Amsterdam, heb je dus het schoolbureau. En dat is echt, als je echt soort van niet weet waar je moet beginnen, dan kan je dus die crash course volgen. En dat is al op een school. En ze helpen je ook met een stageplek zoeken.
Ja.
Dat is een goede... Ja. Om mee te beginnen. En open dagen bezoeken van de PABO is ook een goeie. Want daar lopen natuurlijk ook weer leerkrachten rond die ook tips hebben. En dan kan je ook een beetje de sfeer proeven hoe het is op een PABO.
Ja.
En wat ik ook wil zeggen is overleg goed met het thuisfront. Ja, want het is gewoon wel echt zwaar, die 2 jaar. En niet alleen voor jou, maar ook voor eventuele partners of kinderen. En dus misschien... Ik kreeg laatst een vraag van iemand die het overweegt om te gaan doen, maar die wist niet zo goed hoe het dan moest met de zorgverdeling thuis. Dus dat zijn denk ik wel dingen waar je, waar je het echt even over moet gaan hebben. Dat,
want dat kan een wisseltrekker dus.
Ja, ja. Precies. Ja. Ja. Ja, ik heb er zelf niet heel veel last van gehad, maar ik heb wel gezien bij studiegenoten dat wel soms een beetje voor... Wat wrijving zorgt.
Ja, nou ja, zoals je het hebt geschetst, ben je bijna fulltime. Je bent met en werk en opleiding en studie thuis.
Ja, en je hebt heel vaak dan deadlines van inleverperiodes vlak na vakanties. Dus je weet gewoon, die 2 jaar heb je gewoon niet echt een vakantie zoals een afgestudeerd leerkracht dat heeft. Dus
vraagt gewoon wel veel inzet. Ja, dus je moet het goed inplannen.
Ja.
Nou, dat heb jij waarschijnlijk heel goed
veel
gedaan.
Veel lijstjes maken.
Veel wat?
Veel lijstjes maken.
Ja, precies. Dat wou ik net zeggen. Veel lijstjes maken, structuurplanning.
Ja.
Nou, ik denk dat we heel veel tips en adviezen van jou gehoord hebben. Heel
fijn.
En superleuk om je verhaal te horen. Dus hartstikke bedankt. En ik hoop dat de luisteraars hier echt hun voordeel uithalen. Dankjewel. Dit was de podcast met Annemarij in Gesprek. Een podcast waarin ik aan de hand van persoonlijke werkverhalen inzoom op de keuzes en belangrijke momenten in iemands loopbaan. Wil je geen aflevering uit deze serie meer missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Leuk dat je geluisterd hebt en hopelijk tot de volgende keer.